Machtig is de naam van de Heer. Machtig is de naam van de Heer. Machtig is de naam van de Heer, mijn God. Machtig is de naam van de Heer. Machtig is de naam van de Heer.
Goedemorgen iedereen, van harte welkom. Ook als er gasten zijn, van harte uitgenodigd bij deze dienst. Ook broeder Ben, die vanmorgen het woord heeft, van harte. Ik heb nog enkele mededelingen over Aad en Trudy. Die zijn, als het goed is, hebben ze vannacht in hun nieuwe woning geslapen, zeg maar in de Trochum. En dan heb ik nog een stukje uit de psalmen. De Heere zorgt voor zijn volk. Het is immers goed voor onze God psalmen te zingen, want dat is lieflijk. Hem past de lofzang. De Heere bouwt Jeruzalem weer op. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun leed. Hij telt het aantal sterren en hij noemt ze alle bij naam. Onze Heer is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. De Heere houdt de zachtmoedigen staande. De goddelozen vernedert hij tot de grond toe. Zing voor de Heere een beurtzang met dankzegging. Zing psalmen voor de Heere onze God met harp. Nu wil ik graag een zegen vragen over deze dienst. Dus wil ik iedereen vragen om op te staan. Machtige God, trouwe Vader in de hemel, Heere, wij danken en wij prijzen uw naam in alles wat we mogen ontvangen, steeds opnieuw. Want u zijt geloofd en geprezen, Heere, en wij vragen en bidden een zegen over deze dienst, Heere. Waai met uw heilige geest door deze gemeente. Heere, wilt zo zijn bij een ieder, om wat voor reden ook, dat ze hier niet kunnen zijn, om ziekte of verdriet. Heere, wilt zijn ook met een ieder die... ja, in zorg leeft voor alles wat er gebeurt over de hele wereld, zowel in Duitsland als in Turkije. Heere, wilt u het leiden, wilt u nabij zijn en wilt dat uw doel komen, Heere. Wil uw zegen schenken over een ieder. Wij danken en prijzen en loven uw grote naam. In de naam van Jezus. Amen.
Amen. Jezus begint op zijn nieuwe troon. Jezus, hoofd van de volken, Jezus, troost u in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint. U bent de banden van de dood.
De situatie in de wereld die ons allemaal bezighoudt, die ons soms kan benauwen. En ik denk dat het ons allemaal niet onberoerd laat. Ook dit zit ik wel lezen zo. 'S morgens de afgelopen week uit het boek Daniël. En dan is speciaal in Daniël vers Daniël 8, vers 23 staat bijvoorbeeld: aan het einde van hun koningschap, wanneer de afvalligen de maat hebben volgemaakt, zal er een meedogenloze koning opstaan, bedreven in slinkse streken. Zijn kracht zal groot worden, maar niet door eigen kracht. Op wonderlijke wijze zal hij verderf aanrichten. Het zal hem gelukken, hij zal het doen. Machtigen zal hij te gronden richten, ook het heilig volk. Door zijn sluwheid zal hij het bedrog onder zijn hand doen slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In hun zorgeloze rust zal hij velen te gronden richten. Zorgeloze rust. We weten niet natuurlijk, we kunnen dat niet invullen, dat dit moment is wat er allemaal in Turkije gebeurt, sluw spel wat er gespeeld wordt. Maar God werkt en God heeft alles onder zijn controle. En daar staat er ook van: wanneer de afvallende maat hebben volgemaakt. Ik denk ook gebed voor ons land, voor ons volk mag wezen. De Zwarte Cross, daar komen 220.000 mensen om helemaal uit hun dak te gaan en allerlei dingen uit te spreken die niet welgevallig zijn. Dit komende weekend hebben we de Gay Parade in Amsterdam, waar ook allerlei kerken zich steeds meer mee conformeren. Dus het vraagt gebed. Maar ik denk dat we de wonderen ook niet mogen vergeten die er gebeuren. En dat, je hebt gehoord van Aad en Trudy die nu in ons midden wonen. Al een klein wondertje. Maar dat er zoveel positieve predikanten vandaag aan de dag in de Westerenen en omgeving zijn. En dat gaat zijn gevolgen hebben. Dat kan niet anders. Als wij het evangelie gaan brengen aan een wereld in nood. En een ander wonder wat ik gehoord heb, ik denk dat dat heel bijzonder is, wat er afgelopen week gebeurd is hier in de omgeving met de kinderbijbelschool, vakantiebijbelschool. Dan hoor dat er woensdagavond de afsluitingsavond was en dat er, ik meen, meer dan 200 kinderen waren bij betrokken. Met de ouders allemaal, heel veel ouders die normaal nooit onder het woord komen. En dat deze avond op een heel duidelijke wijze Gods woord gebracht is. En het woord keert nooit ledig weer. Daar mogen we zich verheugen dat God tot zijn doel gaat komen. Dat er ook voor die kleintjes die hier allemaal, dat de toekomst mag wezen. Daarom niet een zorgeloze rust, laat Roosje maar zorgen. Maar een rust die wij mogen hebben in onze God. Hij heeft alles onder zijn controle. En ik wil deze morgen ook beginnen met een heel bekend gedeelte uit de Bijbel en wel op Psalm 23. De Heere is mijn herder. En het is dit gedeelte al vaak aangehaald door alle tijden heen. Wat heeft dit gedeelte, dit Bijbelgedeelte, veel troost gebracht aan ontelbare mensen door de eeuwen heen. Wat staat deze tekst op veel rouwadvertenties en grafstenen? En wat is dat mooi? Als het begint met de Heere is mijn herder. En we weten allemaal dat de herder voor zijn schapen zorgt. Hij past op de kudde. Hij brengt ze in grazige weiden en daar ontbreekt hen niets, zegt Psalm 23. In grazige weiden, daar ontbreekt hen niets. Ik las van de week weer eens even in het boek van Georgie Finch. Voor diegenen die niet weten wie het was, de oudere generatie kennen we allemaal nog herinneren. Georgie Finch was een evangelist in Rusland. Heeft veel in gevangenkampen doorgebracht en in een gevangenis. En ook voor hun was Psalm 23 een psalm die hun aansprak. Maar hij kwam in de gevangenis terecht, jaren. En dan lezen we, en het ontbreekt hen aan niets. Op het moment dat Georgie Finch naar het gevangenkamp werd vervoerd, kwamen de politieagenten en die haalden hun hele huis leeg. En er staat een foto in het boek dat zijn vrouw bij hun huis staat en alles wordt ingeladen. Ook voor hun is deze psalm, Psalm 23, het ontbreekt hen aan niets. Dan is het even de harde werkelijkheid, het lijden om Christus wil. Ja, en goede tierenheid. Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Niet maar even, maar voor even, maar al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Dat willen we toch allemaal graag? Dat is toch onze ultieme wens om altijd bij de Heere te mogen zijn? Zoek zijn belofte. Matthäus 28, vers 20, daar staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. En daar blijft het niet bij. We mogen voor eeuwig bij hem zijn. Openbaring 21, vers 24 zegt: en de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. Mochten het al zingen. Want vers 23 geeft het aan, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En in dat licht mogen we voor eeuwig en eeuwig zijn. Maar er komt ook achteraan. Maar al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. maar alleen zij die geschreven staan in het boek des levens. Dat is een ernstig woord. Een woord om mee bezig te zijn, om er ernst mee te maken, om de weg van reiniging en heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien, zegt het woord. Heiliging, dat betekent apart gezet worden. Heiliging, dat betekent misschien wel dwaas worden voor deze wereld. Maar een schat beërven in Gods koninkrijk. Jesaja 40 vers 11 spreekt erover. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. En de zogende zal hij zachtjes leiden. Dat zal ons toch allemaal aanspreken vanwege het lieflijke. Het aangenaam. U weet vast nog wel dat broeder Ritske toen met Pasen hier de kapel binnenkwam met een lammetje. Hoe vertederend. Het doet je wat. En zulke woorden laten ons dan ook niet onbewogen. Dan ga ik even door naar Johannes 10, vers 11. Daar zegt de Heer Jezus, ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En we weten dat het ook inderdaad gebeurd is. Want de Heer Jezus is geen huurling die er voor weg is gelopen. Had gekund. Want er staat wel in Lucas 22, vers 41, gaat de Heer Jezus de stad uit naar de Olijfberg om te bidden. En hij bad, Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Maar laat niet mijn wil geschieden, maar de uwe. En daar kwam hij, de Heer Jezus, in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet, staat er, werd als grote druppels bloed die op de aarde vielen. Grote druppels bloed. We kunnen ons geen voorstelling maken welke prijs de Heer Jezus heeft betaald voor uw en voor mijn zonden. En hebt u er wel eens over nagedacht? Stel dat de Heer Jezus inderdaad een huurling was geweest en gekozen had voor datgene wat Satan hem aanbood in Lucas 4. Dus gaat het over de verzoeking in de woestijn. U kent allemaal deze geschiedenis waarschijnlijk. Waar Satan, de Heer Jezus, allerlei aantrekkelijke voorstellen doet. Als je dit doet en als je dat doet. Met het uiteindelijke doel dat God niet, maar Satan verheerlijkt wordt. Een huurling doet het in de regel, tussen haakjes de goede niet uitgesloten, alleen voor het geld. En als er gevaar is, dan is de huurling futsi. En heeft helemaal geen hart voor de schapen. Wederom de goede niet uitgesloten. En dan op een gegeven moment zegt de Heer Jezus, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven. En de Heer Jezus gebruikt het woord, er staat geschreven. En zoals Billy Graham altijd de Bijbel pakte en een uitspraak, het woord zegt, daar zit de kracht in het woord van God. En dat is wat de goede herder doet. Laten we specifiek aandacht schenken aan wat de Heer Jezus hier zo zegt. In Johannes 10, hij zegt, er zijn nog andere schapen die niet van deze kooi zijn. Met andere woorden, die niet tot het Joodse volk behoren. Want laat het wel duidelijk zijn, de Heer Jezus kwam in eerste instantie voor zijn eigen volk, de Joden. Het volk door God apart gezet. Jezus zegt, ook die anderen moet ik binnenbrengen. Binnenbrengen in wat? En er zal geen onderscheid zijn. Er zal er sprake zijn van één kudde. Ook al van gezongen. Dat betekent dat er geen verschil meer is. Mocht laatst eens even een gesprek hebben met twee Jehovah's bij ons aan de deur. Komen regelmatig door de stad heen. Ze doen het toch wel hoor. Om mensen hun boodschap te brengen. En uiteindelijk dan, ik geef ze dan ook altijd wel de gelegenheid om tot gesprek te komen. En op een gegeven moment zegt de persoon die zegt van ja, maar het wordt toch uiteindelijk één kudde. Inderdaad, dat is Gods bedoeling. Maar de grote vraag is, hoe komen we binnen de schaapskooi? En het frappante was toen ik sprak over het bloed van Jezus en het sterven aan het kruis en het wederom geboren worden. De mensen waren snel weg, want daar ligt het wezenlijke verschil. Zij hebben ziel te verliezen. Wij zien, denk ik, de herder vaak wat geromantiseerd. Die leidt een kudde schapen over de heide. Er zit een nostalgisch element in. Voor ons is het een uitstervend beroep. Iets wat bewaard moet blijven, daarom wel erg aardig. En dat koesteren we dan ook met elkaar. Maar was en is alles wel zo romantisch? Was het wel zo genoegelijk zo'n kudde schapen te hoeden? We zingen wel dan, de herdertjes lagen benachten. Zo leuk, zo knus. Maar feitelijk lagen deze herders bij nacht en ontij altijd buiten. Hitte overdag en ijskoude nachten. Oppassen op de kudde voor de wilde dieren. En de kardinale vraag is dan ook, waarom, waartoe een herder een kudde schapen houdt? Dat zei ik altijd, misschien dat hij het leuk vindt over de heide te zwermen. Hij wil graag een vrije man zijn. Dat is allemaal mogelijk. Maar uiteindelijk draait het de herder om de opbrengst. Een herder heeft een kudde voor de opbrengst. Namelijk de wol en het vlees. En dat was in de tijd van het Oude Testament best een florerende handel. De Bedouinen hadden allemaal tenten die waren gemaakt van schaapswol. En leest u maar eens in wat er nodig was bij de tempeldienst. In 1 Koningen gaat het over de inwijding van de tempel door koning Salomo. U weet dat David deze tempel graag had willen bouwen. Maar God zegt tegen David in 1 Kronieken 28, jij niet David, want jij bent een man van oorlog. En je hebt veel bloed vergoten. En dan mag Salomo de tempel bouwen en die wordt ook ingewijd. De koning nu staat er in het 1 Koningen 8. De koning nu en heel Israël met hem bracht offers voor het aangezicht van de Heere. En Salomo bracht een dankoffer. 22.000 runderen. En 120.000 schapen. Dat was nog eens even een kudde, broeder. 120.000 schapen werden geofferd op één dag en heel veel daarna iedere dag weer als offer naar God vanwege de zonde van de mensen. Er werd namelijk heel veel bloed vergoten. En die bloedsprengen was noodzakelijk tot vergeving van de zonde. Hebreeën 9 zegt erover, vers 22. Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. En toch was al dit bloed, en wat is er veel geofferd in de loop der eeuwen. Ook bijvoorbeeld de bekende geschiedschrijver Flavius Josephus spreekt erover, over het aantal slachtschapen wat zowel met de Pesach werd geofferd. En hij schatte dat op vele honderdduizenden, ieder jaar weer opnieuw. En toch, al dat vergoten bloed was niet in staat de zonde weg te nemen. Hebreeën 10 vers 4 zegt dan ook, want het is onmogelijk dat het bloed van dieren de zonde wegneemt. En het wijst allemaal naar een ander offer. Het offer aan het kruis op Golgotha, waar onze Heer Jezus, waar onze grote herder, de Heer Jezus Christus, het Lam Gods, eenmalig zijn leven en zijn bloed gaf, opdat wij zonen mogen leven. En we rechtens vrij van de zonde mogen komen. Staat in Romeinen 6 vers 7. Marius Koppen was hier voor enige week terug, mocht daar zo indringend over spreken. De positie van Jezus, het kruis en het vergoten bloed. Het is goed om deze preek nog weer eens even terug te luisteren. Het is allemaal mogelijk bij ons op de website. Heer Jezus zegt dus hier, ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. En hij zegt in vers 16, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn. Ook die moet ik binnenbrengen. Dan weer even beseffen dat hier Jezus tegen de Joden spreekt. Maar daar al aangeeft dat de kring wijder wordt gemaakt. En dat lezen we ook in Handelingen, waar Petrus gebruikt wordt om het evangelie te mogen brengen aan heidenen, aan Cornelius. U kent de geschiedenis. He, dat Petrus had het visioen met het laken, al die dieren erin. En God wil hem daardoor duidelijk maken dat wat God voor rein verklaart, hij niet onrein mag houden. Vers 15 zegt dat wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden. Met andere woorden, het offer van mijn zoon, Jezus Christus, is ook gegeven voor de heidenvolken. En daarheen stuur ik jou, Petrus. Voorheen geen contact tussen Joden en andere volkeren. En de ontmoeting met de Heer Jezus bijvoorbeeld bij de put in Samaria was al heel bijzonder. Daar werd al met verwondering en afkeur over gesproken. Maar dan komen die mannen die Cornelius had gestuurd en Petrus gaat met hem mee. En daar aangekomen opende hij zijn mond, staat er, en Petrus zei, ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand onder persoon aanneemt, maar in ieder volk is degene die hem vreest en gerechtigheid doet, hem welgevallig. Het gaat God om de opbrengst, om de oogst. Daar brengt de goede herder al in praktijk wat we lazen in Johannes 10. Ik heb nog andere schapen die ik moet binnenbrengen. Dit binnenbrengen is een actie. Het is een daad. En hoe kunnen deze binnengebracht worden? Wordt gezegd, er is een evangelie. Zeggen van, en ieder is automatisch behouden na het sterven en opstanding van Jezus. Dus ieder mens, een schaap, behorende bij de kudde. Of de vraag, valt de hele mensheid binnen de schaapskudde? Als we naar Romeinenbrief gaan, die geeft daar al duidelijk aan. In Romeinen 3 zegt, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk, let u alsjeblieft goed op, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Door het geloof in Jezus Christus. Interessant is in deze, de hele gedeelte van Ezechiël 34, thuis eens na te lezen, daar gaat het over de schapen. Daar gaat het over de herders. En vers 23, daarvan wil ik u niet onthouden. Daar staat, en ik, zegt God, zal over hen één herder doen opstaan. En die zal ze weiden. En dan mogen we gaan zien wat de werkelijke reden was dat God Abraham al riep. Hij riep Abraham al om een volk voor zich apart te stellen. Ik kan het lezen in Genesis 17. Een volk apart dat zou leven tot eer en glorie van God de Vader en de Schepper. Het is toch feitelijk, lieve mensen, onvoorstelbaar dat God de Schepper en Formeerder van alles een verlangen heeft naar een relatie met mensenkinderen. God hunkert er als het ware naar. Hij roept het al in de Hof van Eden. Adam, waar ben je? Abraham, waar ben je? Voelt u ook die ondertoon, die hunkering in deze roep? Hij wandelde daar met Adam en Eve in de hof. En een verhaaltje ertussendoor. Er was een rabbi in Rusland en deze rabbi die zat in de gevangenis. En op een gegeven dag komt er iemand bij hem in de cel en dat is de directeur van de gevangenis. En die zegt, u bent de rabbi. Ja, zeker, ik ben de rabbi. Hij zegt, en ik heb een vraag. Nou, de rabbi was eerst wat aanwachtend en wat terughoudend. Nou, zegt, wat is de vraag? De directeur zegt, toen Adam van de verboden vrucht had gegeten, vluchtte Adam. En de Heere moest vragen, Ajeka, dat betekent, waar ben jij? Dat is Adam, waar ben jij? En deze directeur zegt, vraagt aan de rabbi, is het mogelijk dat zelfs de schepper, is het denkbaar dat de schepper van de wereld niet geweten heeft waar Adam zich verborgen had. En de rabbi vraagt, gelooft u in de schrift? Ja, zeker, zegt die directeur, ik geloof in de schrift. Nou, dan wist de rabbi ook dat het geen parelen voor de zwijnenwerpen was, maar dat hij een duidelijk antwoord kan geven. En de rabbi zegt, meneer de directeur, de Heere wist het wel, maar Adam wist het niet. En Ajeka betekent namelijk, waar ben jij in deze wereld? Wat is jouw plaats? Hoe is het met jouw leven gesteld? En met dit woord Ajeka, Adam, waar ben je, zegt de rabbi, richt God zich tot ons allen, tot een ieder van ons. Waar en wat is jouw bestemming? God, hij geeft beloften aan Abraham, aan Mozes, aan Jozua, aan David en Salomo. En hij zegt, blijf in mij. Haal geen vreemde afgoden, geen drekgoden in jullie huizen. Ik had het er al even over in Openbaring. Vermeng je niet met de volken rondom jullie. Jullie zijn een volk door mij apart gezet. En als jullie nauwgezet leven naar mijn verordeningen, dan is er zegen en vrede in jullie huizen. Dan is er in wezen is er opbrengst, dan is er oogst. God geeft zijn 10 geboden aan Mozes. In Exodus 20, en als het dan toch steeds weer misgaat, dan hoor je feitelijk, als je daar doorheen leest, dan hoor je feitelijk Gods huilen door de vermaningen heen. Feitelijk, mijn vaderhart gaat uit naar jullie. Naar jullie welzijn. Ik ben jullie herder. Hij is de herder en het volk Israël de schapen. Het wordt nog eens bevestigd in dit gedeelte van Ezekiel. We hebben mogen horen over de andere schapen van de Heer Jezus. Ook die. En dat, lieve mensen, dat zijn diegenen die de boodschap, zoals het verteld is aan Nicodemus, verstaan hebben en ernaar gehandeld hebben. De bekering en de doop, het afleggen van het oude leven in het watergraf en in nieuwheid des levens opstaan. En dan begint die weg van reiniging. Lazen dat in het stukje van Hebreeën. Voor diegenen die ervaren hebben dat er kracht is in het bloed van het lam, en dat hebben we iedere keer weer nodig om weer terug te gaan naar het kruis. De herder, de natuurlijke herder, gaat het om de opbrengst. En daarom hoedt hij de schapen om veel wol en uiteindelijk vlees te produceren. Dat is de menselijke herder. De menselijke kant. Er is niks mis mee. En let wel, de grote herder is het uiteindelijk ook te doen om de opbrengst, om de vrucht, om de oogst. Namelijk mensen die behouden zullen worden. En dat mag de oogst zijn voor de goede herder. We lazen daarover in Marcus 12. Of we lezen daar ook over in Marcus 12. Dan is er sprake van iemand die een wijngaard planten. En deze man, als alles klaar is, gaat hij zelf naar het buitenland. Hij is afwezig. Op een gegeven moment is de oogst klaar. Hij verwacht de opbrengst van de oogst. Het is feitelijk een parallel dat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is en heeft ons in die wijngaard neergezet en heeft verwacht oogst. Eigenaar is aanwezig, maar toch heeft hij er recht op. Tuurlijk is het zo, wanneer er geïnvesteerd wordt, dat er dan opbrengst verlangd wordt. God heeft geïnvesteerd. God wil namelijk niet dat er mensen verloren gaan, allen het eeuwige leven zullen ontvangen. En uiteindelijk om hem daarvoor de dank en de eer te brengen. Beste mensen, de hel is niet bedoeld voor mensen, maar voor Satan en zijn trefanten. Gods hart gaat naar uit naar mensen, dat ze behouden zullen worden. Die zeggen, Heer, neem mijn leven. Laat het toegewijd zijn tot uw eer. Veranderde, vernieuwde levens, dat mag een opbrengst zijn voor de goede herder. Lucas 10, daar lezen we, er waren 10 melaatsen die genezen werden. En er was slechts één die terugkwam. Daar staat, en toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. Hij was genezen. De vraag is, bent u vrijgekocht? Bent u gered? Bent u genezen? En bent u teruggekomen om God te verheerlijken? Dat is de optie. Dat is het uiteindelijke doel van de goede herder. Dat is waar God naar verlangt, onze toewijding, ons hart, voortdurend en altoos. In Ezekiel 20, daar zegt God tegen de Israëlieten, ik handelde ter wille van mijn naam, zodat die niet ontheiligd werd voor de ogen van de heidenvolken. En dan de oproep die daarin volgt in vers 19, ga in mijn verordeningen, neem mijn bepalingen in acht. Maak er werk van. Wees er serieus in. En de vraag mag dan ook zijn, wat mag dit voor ons, nieuwtestamentische christenen, zoals we hier mogen zitten, we mogen weten dat we een keuze voor de Heer Jezus gemaakt hebben, om in dit spoor te gaan. God had en heeft voor zijn volk Israël alles over. En wij... We zingen inderdaad soms van neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn. En hoe kan soms het vervolg wezen? We verlaten de kapel, gaan de week weer in en zie de wereld om ons heen dan wat het woord van God zegt in Efeze 4 vers 20. Gij geheel anders, gij hebt Christus Jezus leren kennen. Met andere woorden, lieve broers en zusters, wij zijn niet meer van onszelf. We hebben ons vrijwillig laten invoegen in de kudde waarvan de Heer Jezus zei, ik heb nog andere schapen. Kortom, God verwacht ook van ons en van mij opbrengst. Hij heeft geïnvesteerd, heeft er alles aan gedaan. Denk aan de geschiedenis van die wijngaard. Hij gaf het liefste wat hij heeft, zodat wij zouden mogen leven. Maar het feit is en blijft dat er een gezegd is dat schapen dom zijn. Maar dat moet nog maar blijken, of dat waar is. Wel een feit dat ze altijd alle kanten op willen, behalve de... Puntje, puntje. Ze zijn heel gemakkelijk in staat de grazige weiden te verlaten en te gaan dwalen. Misschien herkent u dat wel in uw eigen leven. Dat het lijkt alsof het gras bij de buren veel groener en malser en smakelijker is. En dat in wezen de wereld nog zijn enorme grote invloed heeft. En aantrekkingskracht heeft op ons leven. Dat je steeds weer moet bepalen bij de waarheid die in Christus Jezus is. Heer Jezus spreekt daarover in Matthäus 18 over het verloren schaap. En met ons en met mij is het feitelijk niet anders. We mogen weten, door wedergeboorte worden we toegevoegd in de kudde waarin de Heer Jezus de goede herder is. En ook wij, als het goed is, hebben een teken ontvangen. Namelijk de verzegeling met de Heilige Geest. Soms zie je dat wel eens hè, bij schapen. Dan hebben ze een streep, een verfstreep over de kop. Ze zijn dan als het ware gewaarmerkt, apart gezet. Het kan van alles betekenen, het kan zijn dat ze verkocht zijn of ze gaan naar de slacht. Maar ons waarmerk in Jezus Christus mag zijn, zoals in Openbaringen 22 vers 4, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En 3b zegt, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. Daar gaat het uiteindelijk om dat de goede herder, de grote herder, de dank en de eer van onze verloste levens mag ontvangen. Ook Openbaring 14 vers 1 spreekt erover, over de 144.000 met op hun voorhoofd de naam van zijn vader. Deze 144 zijn uit het Joodse volk. Dat is de verzegeling door de Heilige Geest die een ieder ontvangt. Bij de bekering en de doop in de Heilige Geest. In Openbaring 20, vers 4 zegt Johannes erover: de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus. Ze hebben de prijs betaald. Zijn gedood om de wil, om de naam van Jezus en om het woord van God. En staat er, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden. Die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. Het teken van het beest, waardoor niemand meer kan kopen en verkopen. Heel goed om dit gedeelte uit de Openbaring thuis ook eens te lezen. Misschien ook eens goed om een vraagteken te zetten bij de grootscheepse tatoeagehype in onze maatschappij. Soms denk ik, is de tegenpartij al bezig het pad te effenen? Toch zegt de Heer Jezus in Johannes 10 vers 9, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. Misschien hebt u dat wel eens gezien op de hei. De schapen in de schaapskooi binnengaan, dan gaan ze tussen de benen van de herder door. De geur van de herder blijkt bepalend te zijn. En dan mag ik u vragen, bent u al via de goede herder de schaapskooi binnengegaan? Kent u en bent u in uw leven al de geur van Christus? Hebt u al het merkteken ontvangen? De verzegeling door de Heilige Geest? De Bijbel zegt, hebt u de Heilige Geest al ontvangen toen je tot geloof zijt gekomen? Handelingen 19. Als u daar geen zekerheid over hebt, stel dat niet uit en zegt het hem. Het is feitelijk maar één stap, een tijd die we tegemoet gaan, lieve broers en zussen. Hebben we dit zo nodig, dat fundament in Christus Jezus en de belofte van de doop met de Heilige Geest, om te onderscheiden waar het op aankomt. Zelfde broeder Marius Koppen vertelde dat hij daar zo lang mee geworsteld had toen hij hier de dienst deed. En toen hij dat vertelde, moest ik aan een verhaaltje denken dat er ook een voorganger was die ook geen zekerheid had in zijn leven. Hij bracht wel iedere keer de boodschap, maar de belofte van de doop met de Heilige Geest, die had hij nooit ontvangen. En hij was de verlangen daarna. En wat deed de beste man? Hij sloot zich op in zijn studeerkamer, had een stuk krijt meegenomen en om hem heen heeft hij een grote cirkel gemaakt met het stuk krijt en heeft gezegd, Heere God, laat mij deze ruimte niet verlaten voordat ik ontvangen heb datgene wat u in uw woord belooft. En God is een beloner voor degene die hem ernstig zoeken. En omdat God weet dat we buiten die doop in de Heilige Geest die hij gegeven heeft, geen godvruchtig leven kunnen leiden, dan kunnen we niet staande blijven. En al het andere, lieve broeders en zusters, hoe goed ook bedoeld, is uit het vlees. En het gaat God om de opbrengst, het gaat God om de oogst voor zijn koninkrijk en zijn geweldig heilsplan. Vraag deze morgen mag dan ook zijn, staat u nog buiten de schaapskooi? De Heer Jezus nodigt u deze morgen. Zegt het hem, hier ben ik, neem mijn leven. Ik wil u volgen op uw voorwaarden. Ga zo de zekerheid van de schaapskooi binnen. Het is slechts één stap. Straks na het afsluiten van de dienst willen we de oudsten hier ook voor zitten. En zegt u, ja, ik heb gebed nodig. Ik heb vragen. Willen we met u spreken? Willen we met u bidden? En ik wens u Gods rijke zegen over deze. En feitelijk wil ik afsluiten met enkele versen uit Matteüs. Ik zie, zit er nog mooi dat nog kan. Matteüs 10. Vers 38, er staat, en wie zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Amen.
Ja, misschien zijn het wel heel bekende woorden geweest vanmorgen. En dat u denkt van, oh, dat weet ik allemaal wel. Maar we hebben het nodig. Wat we voor de preek gezongen hebben, doorstroom ons, doorstroom mij opnieuw. We hebben het elke dag weer nodig. De herder die laat ook elke dag de kudde uit, maar ook elke dag komt de kudde weer samen, 's avonds, om te overnachten. Kom naar die herder. We gaan een slotlied zingen. En de tijd zal aanbreken dat elke tong zal belijden dat Jezus is Heer. Dat staat in lied 454. Zegen, aanbidding, kracht, overwinning. Dat kunnen we alleen maar staande zingen. Zullen we dat proberen? Denk ook aan de World Servant gangers. We hebben hele goede berichten van hun daar in Bolivie. We bidden voor hen dat ze daar ook een zegen mogen zijn voor de mensen daaromheen.
Dank u voor iedereen die we mochten zingen, het woord wat gedeeld mocht worden. En dat we zo specifiek mogen bidden voor al diegenen die er deze morgen niet konden zijn, Heer. Ze thuis het woord mogen beluisteren. Diegenen die met vakantie zijn of nog gaan, dat ze goede tijd hebben. Heer, dat ze ook tijd mogen hebben om zich te buigen over uw woord. Dat uw woord spreekt is en licht verspreidt. Dat we zo mogen bidden voor uw volk Israël in het bijzonder. Heer, door alle commotie omtrent allerlei andere dingen is het een beetje stil rondom uw volk, Heer, maar ondergronds vroet het allemaal door. Maar u hebt alles onder uw controle en u gaat tot uw doel komen. Heer, ik bid dat heel veel van uw volk Israël de Messias mogen leren kennen. Heer, en dat wij als gemeente, als kinderen van u, hen tot zegen mogen zijn. Vader, er is zoveel misgegaan door de eeuwen heen. We hebben zo weinig voet om op te staan. We kunnen ze alleen maar dienen vanuit de liefde tot Jezus. Heer, en dat ze in ons mogen ontdekken wie u wilt zijn in levens van mensen. En zo mogen we van hier gaan, ook dragende de zegen van de Heere. De Heere zegen u, de Heere behoed u, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. In Jezus' naam mag ik u deze zegen meegeven. Ga de week zo in, draag het woord van God uit. Laat het merken aan een wereld in nood. Amen. Amen.